Het is nu de bedoeling het woord te geven aan dominee Kieviet.
Geachte mevrouw Verolme, kinderen, kleinkinderen. Het heeft de Heere behaagd om eerder deze week op maandagmorgen uit dit aardse leven weg te nemen. Uw lieve man, jullie geliefde vader en opa. Familielid, vriend, kennis, lid van de gemeente, Johannes Verolme, op de leeftijd van 83 jaar. Wij worden vanmiddag geroepen om een moeilijk werk te doen, namelijk om zijn overleden lichaam weg te brengen. De Heere geve u en ons allen daartoe zijn kracht en ontferming. En wij spreken, zoals we dat ook aan het begin van de gewone kerkdienst uit, wij spreken uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar 's Heeren gunst zal over die hen vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Wij zingen uit Psalm 103. Daarvan de versen 8 en 9. Laat ons nu samen bidden. Heere, wat is van de mens te zeggen? Wat is van een mens te zeggen? Dat wat we gezongen hebben. Dat hij is als een bloem. Een heel schone bloem. Die pronkt. En die staat te bloeien. Midden in het leven. Dat het een verlustiging kan zijn. Een bloem. Maar een heel tere bloem. Broos. En kwetsbaar. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel en haar schoonheid gaat verloren. Wat is van de mens te zeggen, Heer? Ja, we mogen vanmiddag, nu we samen zijn, om het overleden lichaam van een lieve man en een heel lieve vader en opa en een geliefde vriend, nu we zijn lichaam moeten wegbrengen naar de dodenakker, nee, behoeven we hem niet te vergeten. Er mogen er ook vanmiddag dingen gezegd worden die zijn beeld ons levendig maken. Zoals we hem gekend hebben. Als een mens die liefde gaf en die lief had. Wat hebt u veel in hem, aan ons, aan zijn vrouw en aan de kinderen en aan de kleinkinderen gegeven, Heere. En dat mag vanmiddag ook genoemd worden in dankbare herdenking. Maar wat is er te zeggen? Hij is onder ons niet meer. Hij is de weg van alle vlees gegaan. En voordat het gebeurde, stond het al in uw woord. Stof, zijt ge. En tot stof zult ge wederkeren. Dat is aan hem gebeurd. En het zal aan ons allen gebeuren. En daarom, Heere, wat is er van de mens te zeggen? Maar het hoeft niet. We behoeven daarin vanmiddag niet te eindigen. Wie de mens is, ja, dat zal ook aan de orde komen. Wie de mens in zichzelf is. Wie hij is tegenover u. Maar Heere, vanmiddag mogen we ook horen wie u bent. Want het is uw woord dat geopend wordt vanmiddag. Waaruit we mogen horen dat aangrijpende woord dat ook in zijn oren geklonken heeft. De Heere bewaart de eenvoudigen. Het mag over u gaan, Heere. En dan vragen we of u aan zijn vrouw, onze zuster Verome, en aan de kinderen en aan de kleinkinderen en aan allen die in een zo nauwe band aan hem verbonden waren en dat in hun gevoel nog zijn, of u vanmiddag kracht en ondersteuning wilt geven, want dat moet ook van u komen. Ongetwijfeld is er in deze afgelopen dagen veel meegeleefd en is er mededeling en meeleven betuigd, en dat doet goed wanneer er een hand op onze schouder gelegd wordt en wanneer we beseffen ons verdriet wordt gedeeld. Dat doet goed, en dat hebt u ons nog gelaten, Heere, dat het zo tussen mensen kan zijn en dat het zo ook in het midden van de familiekring kan zijn. Een voorrecht, want ook dat kan nog anders. En toch, ten diepste helpt het niet. Heere, wilt u zelf ondersteuning en kracht geven. Die troost die bij u vandaan komt. En dan die troost, Heere, die verder gaat dan alleen vandaag. Die bij ons blijft. En die met ons meegaat. Die troost die niet alleen betrekking heeft op ons verdriet. Nu deze lieve man en vader gestorven is. Maar de troost voor ons leven, Heere. De enige troost in leven en in sterven. Uit uw genade. Wilt u zo vanmiddag in ons midden zijn. Gedenk ons allen. En wilt u, o Heere, doen zien dat uw woord, dat oude, dat profetische woord dat zeer vast is, dat het ook voor de situatie van vandaag een boodschap heeft en dat het ons iets meegeven wil. We vragen het. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen uit het woord van de Heere, Psalm 116. heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende: Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten: alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren, offeranden van dankzegging, en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Het is een gedeelte uit deze psalm, het eerste gedeelte van het zesde vers, waarnaar we nu een ogenblik luisteren. En u zult begrijpen dat het mede op verzoek van de familie is en naar aanleiding van het feit dat uit dezezelfde psalm ook een psalmvers boven de kaart geplaatst is. Deze woorden komen vanmiddag tot ons. De Heere bewaart de eenvoudige. Geachte mevrouw Verome, lieve kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden, gemeente, we hadden dat niet gedacht. Dat het maandag al zou gebeuren. We wisten het wel, en u begrijpt, als ik over we spreek, dan spreek ik over u. We wisten het wel, dat het niet goed ging. En jullie vader heeft het zelf ook geweten. En hij heeft het ook meermalen gezegd. Het gaat niet goed. Ik voel het. En vooral de laatste dagen. En toen, toch eigenlijk nog plotseling, toen hij min of meer op eigen krachten een paar stappen zette door de ziekenzaal in het ziekenhuis. En een ogenblik verder ging, toen stopte zijn hart. En sindsdien is hij onder ons niet meer. Toen ik dinsdagmiddag een klein uur in het midden van de kinderen, en ja, het waren de kinderen toen ik bij jullie was, toen heb ik het wel gevoeld wat ik ook boven de advertentie gelezen heb, de advertentie die namens de kleinkinderen in de krant is gezet, namelijk dat er droefheid is. Maar dat het een droefheid is die gemengd is met dankbaarheid. Dankbaarheid vanwege alles wat onze opa en daarom ook wat uw man en wat uw vader voor u betekend heeft. Verdriet, jazeker. Want er was een band. En iemand te moeten missen van wie je zoveel hield. Dat doet pijn. Dat schrijnt. Daar kies je zelf niet voor. En hem te moeten missen, mevrouw Verome, het valt niet mee. want hij was alles voor u, samen met de kinderen. En misschien nog meer, voor hem was u alles. Wat een zorg en wat een trouw besteedde hij aan u. En daarom is het niet verwonderlijk dat er ook heel veel dankbaarheid is. Nu teruggezien wordt op dit leven. Van deze man en deze vader en deze lieve opa die in de kring van zijn gezinnen, van de familie, zoveel betekent. Hoe hij was, vriendelijk, hartelijk, hulpvaardig en vooral trouw. Trouw in zijn andere eigenschappen. Want wie hij was, dat was hij steeds en dat was hij altijd. En geen moeite was hem te veel om u, mevrouw Vrome, op te zoeken. Ja toch? In de Samaritaan. Zelfs 3 keer op een dag. Hij was er. En dominee Geluk, die u wel kent, die ken ik ook. Hij woont ook in Rotterdam. En u had het me al gezegd. Er komt telkens een meneer uit Sommersdijk. En die zit wel 3 keer per dag bij zijn vrouw. Trouw. Hartelijk. Meelevend. En daarin wees hij van zichzelf af. Want hij wilde er niets mee zijn. En weinig woorden besteedde hij aan zichzelf. Hoe dan ook, jullie vader was in dat opzicht absoluut een voorbeeld. Ter navolging, zeker weten. Ik heb hem vooral gekend als lid van de gemeente. En weet u, en weten jullie, daarin was hij ook trouw. Gezond. 2 keer. En hij heeft daarin ook een voorbeeld getoond. Zondags. En was er door de week iets in de gemeente? Hij was er ook. Op Bijbelkring. Wat er ook was. U met uw man waren er. En hij wist ook waar het over ging. Wat er nodig was. En hij zocht het. Daar waar het te ontvangen is. Onder het woord. In de kerk. En daarom, ik zeg het opnieuw. En jullie nemen het me niet kwalijk. Ook daarin was hij een voorbeeld. Ter navolging. Absoluut. Wat is er verder van jullie vader en uw man te zeggen? Ik denk op deze plaats niet veel meer dan hij zelf gezegd heeft. En dat was niet zoveel. 1 ding was aan hem wel te merken en ik heb het nog gehoord van de ouderlingen en ze zeiden het spontaan. Over wat nodig was in het leven, daar was geen verschil van mening over. Dat beaamde hij. En dat wist hij ook. Wat dan? Nodig om God te vrezen. En was het misschien daarom dat hij in een van zijn laatste dagen aan Sari gevraagd heeft om Psalm 25 te lezen. Daar staat het immers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. En was het daarom misschien. Dat hij zo intens geluisterd heeft. Toen dominee Geluk uit deze psalm. Psalm 116 gelezen heeft. De Heere bewaart de eenvoudige. En wij spreken niet. Is recht, die beslist. Maar het geeft ons, geliefde kinderen, kleinkinderen, mevrouw Verolme, het geeft ons vanmiddag wel aanleiding om nog een ogenblik naar dezezelfde psalm te luisteren. Naar dezezelfde woorden, die ook geklonken hebben in de oren van jullie vader en opa en van die man. De Heere bewaart de eenvoudige. En weet u wat ik nou zo graag wens? Dat u met dezelfde intensiteit luistert. En dat het u en dat het jullie raken zal. Dit heel eenvoudige woord. Ook al kende je het misschien nog niet. Neem het voor de rest van je leven mee. Deze enkele woorden. De Heere bewaart de eenvoudige. Want de weg van je vader is ook onze weg. Jullie vader en opa is 83 jaar geworden. Maar dat wordt ons op dit ogenblik niet gegarandeerd. Eén ding is wel zeker. Ja, één ding is zeker. Wij, ieder van ons, zijn nooit dichter bij de dag van ons eigen sterven geweest dan vandaag. Beseft u dat? Gisteren stonden wij verder van ons eigen sterven vandaan dan vandaag. En daarom het kort ook voor ons op. En de psalm die we gezongen hebben, gelijk het gras is ons kortstondig leven en over die bloem, dat geldt niet alleen en dat gold niet alleen hem. Maar dat geldt ook ons en daarom is er alle reden om met dezelfde intensiteit, en mogen het zijn met een gebed in uw en in jouw hart, te luisteren naar dezezelfde woorden. De Heere bewaart de eenvoudigen. Wie zijn dat eigenlijk, die eenvoudigen? Waarover in deze psalm 116 gesproken wordt. Zijn dat misschien, en dat zou je kunnen denken zo bij het eerste gehoor, zijn dat misschien de simpele mensen? Zijn dat misschien de mensen die tevreden zijn met een minimum aan kennis? Zijn het soms degenen die het eigenlijk wel gemakkelijk opnemen en die vinden dat je je eigenlijk zeker in godsdienstige zaken toch niet zo hoeft in te spannen? Want er staat toch zo: de Heere bewaart eenvoudigen. Als je nou maar simpel en eenvoudig bent en als je nou maar niet naar al te hoge dingen staat en maar heel oppervlakkig kennis neemt van allerlei dingen, van de dingen uit de Bijbel, nou dan zal het toch wel gaan, want de Heere bewaart eenvoudigen. Is dat het? Nee, dat is het niet. Laten we het ter beantwoording van deze vraag aan de Bijbel zelf vragen. Wie zijn dat eigenlijk, die eenvoudigen? En dan behoeven we vanmiddag niet ver te gaan, want we mogen het aan de dichter van Psalm 116 vragen. Wie bedoelt u eigenlijk met die eenvoudigen? Wel nu, alles wijst erop dat de dichter daarmee zichzelf bedoelt. Ja, zichzelf. Hij tuigt wat er allemaal in zijn hart leeft en we hebben het gelezen. Hij begint zo diep, vindt u. Zo en met een enkel woord, maar daarin laat hij iets van zijn hart zien. Wat de Heere zelf in zijn hart gelegd heeft. Ik heb lief. En dan hoef je verder niet te vragen wat hij bedoelt, wie hij lief heeft. Want hij zegt erachter: want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor tot mij. En hij spreekt van zichzelf, wat er allemaal gebeurd is. Banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar dan zegt hij nog meer. Ik riep de Heere dus aan. In al mijn nood. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Heere, bevrijd mijn ziel. Red mijn leven, want ik verga, Heere. De angsten en de banden van de dood, ze omringen mij en ze beknellen mij. Red mijn ziel. Toen hoorde God. God heeft op de stem van zijn geroep gehoord. En de Heere heeft antwoord gegeven op de stem van zijn roepen. En dan zegt hij, als een soort conclusie, als hij terugziet op wat hemzelf wedervaren is, dan zegt hij: de Heere bewaart de eenvoudigen. Hij spreekt dus over zichzelf. Hij is die eenvoud. En dan vraagt u, maar waarom noemt hij zichzelf dan een eenvoudige? Waarom dit woord eigenlijk? Wel, het is een woord dat ook vertaald zou kunnen worden met de oprechte. Weet u wat nou het kenmerk is van zo'n eenvoudige? Het geeft niet dat ze staat. Weet u wat het kenmerk is van zo'n eenvoudige? Wel, die heeft zicht gekregen op de werkelijkheid. Op de werkelijkheid van zijn eigen leven en op de werkelijkheid wie de Heere is. Die heeft het geleerd om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. En eigenlijk is er nog maar één ding dat belangrijk is in zijn leven. Namelijk dat gebed wat hij zojuist opzond. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Daar gaat het hem om dat ene. En daarom is hij zo'n eenvoudige. Je kunt het probleem van zijn leven als het ware op de handpalm schrijven. Zo kort is het. Zo intens is het ook. En daarom is hij zo'n eenvoudige. Hij begeert maar één ding. Namelijk dat de Heere zijn leven redt. Zijn verloren leven. Heere, bevrijd mijn ziel. En daarom dat woord eenvoudige, dat ze ook vervangen kunnen worden door hulpeloze. Hij heeft maar één roep. Heere, help mij. Heere, kom mij te hulp. Schenk mij uw genade. En waarom hij? Wel omdat zijn nood zo groot geworden was. Daarom. Zijn nood. Hij zegt het ook met die diep aangrijpende woorden. De banden des doods hadden mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. En tot wie roept hij dan? Van wie moet hij het hebben? Wel, dat zegt hij ook. Ik riep de naam des Heren aan. Hij weet er maar één die hem helpen kan. En dat is God. Dat is degene die zijn naam is Heren. De getrouwe en de waarachtige. De naam des Heren. Eén weg. Eén uitweg meer. De naam des Heren. Want het was wel echt nood. De banden van de dood hadden hem omvangen. Die hadden hem als een nauwe band omkneld. En wat zou daar nou mee bedoeld zijn? Als het in de Bijbel gaat over de dood, dan weten we inmiddels eigenlijk wel wat dat betekent. De dood is wanneer je gescheiden bent van het leven. Dat is het toch? Wanneer je het leven achter je gelaten hebt. Dat is de dood. Want er is geen enkele overeenkomst en geen enkel raakvlak tussen enerzijds de dood en anderzijds het leven. En deze man, die het nou zo aangrijpend zegt, de banden van de dood hadden mij omvangen. Hij is gescheiden van het leven. En zet dat woord leven dan maar eens met een hoofdletter. Hij is gescheiden van hem die het leven is. Deze man, hij heeft de werkelijkheid van zijn leven onder ogen gezien. En wat is die werkelijkheid? En dat is tegelijkertijd de werkelijkheid van uw leven en van mijn leven en van jouw leven. Zoals we in onszelf zijn. De werkelijkheid van ons leven is, geliefden, dat we buiten God zijn. Zo tekent de Bijbel ons leven. En neemt het nou vanmiddag voor waar aan. Dat dit ons leven is. Gescheiden van God. Buiten God. Sinds wij mensen de zonde en de duisternis en de dood zijn toegevallen, is in ons leven het licht uitgegaan. En is de akelige duisternis van de dood over ons leven gedaald. Zo is het. En het gevolg? We zien het en we weten het. De dood sleept ons naar de dood. De drievoudige dood, de geestelijke dood, de lichamelijke dood en, zo de Heere het niet vergoedt, de eeuwige dood. En weet u wat nou het ergste is? En ik hoop zo van harte dat dat ons niet betreft. Weet u wat het ergste is? En dan zeg ik het heel scherp. Het allerergste is wanneer we dood zijn voor de dood. Begrijpt u wat dat is? Dat we het niet beseffen. Dat we menen dat het nog wel gaat in ons leven. En dat we het nog aardig overeind kunnen houden. Je bent nog jong en het leven bruist je tegemoet en het belooft zoveel. En vanmiddag zien we het. Als we het al nooit geloofd hadden, dan tekent het zich voor onze ogen af vanmiddag. Uiteindelijk raken we. Zo God het niet verhoedt, raken wij buiten God in de eeuwige dood. Ik mag dat vanmiddag niet verhullen. Ja, en ik zeg eerlijk, ik heb deze tekst niet gekozen. Het is me gevraagd door de familie. De Heere bewaart de eenvoudigen. Dan kan ik er toch niet omheen om aan te duiden wie die eenvoudige is. Hij is het die het zegt. De banden van de dood hadden mij omvangen. De angsten der hel hadden mij getroffen. En weet u wat dat is? Getroffen. Hebt u wel eens iemand gezien die bezig is met een bijl? Die slaat en hij treft de wortel van de boom. De angsten der hel hadden mij getroffen. En dat is het volle loon van de dood. Het beeld van een schipbreukeling dringt zich aan me op. Die heeft het benauwd. Dat is zo'n eenvoudige. Want het leven is voor zo'n schipbreukeling die midden in het water ligt. En die meent dat hij nog een ogenblik leven zal en dan in de dood, in de golven verzinken zal. Het leven is maar zeer eenvoudig geworden voor zo'n. Er is maar één ding wat hem bezighoudt. Red mij. En dat geldt deze eenvoudige. O Heere, red mijn ziel. O God, schenk mij uw genade. O Heere, ik ben hulpeloos en ik verzink. Red mijn ziel, want ik verga. En dat is de roep van zo'n eenvoudige. Het gaat om één ding. Heere, bevrijd mijn ziel. U zegt, het zou toch gaan om die eenvoudige. En dat de Heere zijn ziel bewaart. Nou, lieve mensen, daar kom ik nou aan. Jawel. Want dan klinkt vanmiddag toch het evangelie. Die eenvoudige. Ik zei het u al, die heeft het rechte zicht op zijn bestaan buiten God gekregen. Die beseft zijn diep deplorabele omstandigheid en hij roept om redding. En dan dit woord, het grote wonder, de Heere bewaart de eenvoudige. Oh, dat zegt ons niets van die eenvoudige, dat zegt ons niets van die hulpeloze, dat zegt ons niets van degene die daar roept. Maar dat zegt ons nu alles van de Heere. En jawel. En daarom mag dit ook vanmiddag gezegd worden op deze droevige dag. Het evangelie in uw midden verkondigd worden. Evangelie voor zulke eenvoudigen, voor zulke hulpelozen. Die als in een flits misschien hun leven voor hun gezicht zien. Zich ontrollen. Het evangelie voor gebondenen en bedroefden. Want de Heere, hij zegt het zelf. Op deze zal ik zien. Op de armen. En op de verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Zijn er nou vanmiddag. Die niet alleen bedroefd zijn om het overlijden van vader en opa. Maar die ook iets, misschien voor het eerst vanmiddag iets gaan voelen. Van deze diepe droefheid. O God, mijn leven is buiten u. En buiten u vergaat mijn leven, hoe zal het moeten? Want ook ik reis naar het verderf toe en ik reis naar het graf toe. Dan zegt de dichter van deze psalm, let nou eens op mij. Let nou eens op mijn weg. En door zichzelf heen wijst hij op zijn God. Hij zegt er, ik ben er het voorbeeld van. God, die genadige God. Hij heeft het in mijn leven bewezen dat het waar is. De Heere bewaart de eenvoudige. Ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. En na zo eenvoudig. Toen hoorde God. Want God is een God die de eenvoudigen bewaart. En die de hulpelozen redt. En die mensen die dreigen te verzinken in de kuil van hun zonde en van hun ellende. En van hun ganse verlorenheid optrekt uit die kuil. Toen hoorde God. En dan klinkt er wat. Hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot. Genadig en rechtvaardig. Hoor het toch. Geloof het toch. Onze God ontvangt. Vermt zich op het gebed. Het is echt waar. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd. Maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw rust weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. En tot slot nog dit. U zegt maar hoe kan dat dan? Hoe is dat dan mogelijk dat mijn verloren leven gered wordt? Wel, dan mag ik wijzen op een ander. Op de enige, de geliefde Zoon van de Heere zelf. Christus Jezus. Die uit de hemel is nedergekomen, die mens geworden is. Weet u dat in dezezelfde psalm zijn naam gespeld wordt? U leest het in vers 6. Als de dichter zegt, hij heeft mij verlost. En dan staat er een woord, dat is ook te vertalen met, hij heeft mij zalig gemaakt. En daar klinkt de naam van de zaligmaker. Ge zult zijn naam heten, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. In hem, in Christus Jezus, is de zaligheid geopenbaard voor verloren zondaren. En hoe kan het? Omdat hij is neergekomen. Omdat hij zichzelf gebogen heeft onder de toorn van zijn vader. Omdat hij vergaan is, omdat hij ook geroepen heeft. De banden des doods hadden mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij bekneld en ze hadden mij getroffen. En omdat hij alles verworven, alles verdiend heeft, wat een verloren mens nodig heeft. De Heere geeft het, dat het de vrucht van deze dag mag zijn, dat we het mogen leren. Hij heeft mij verlost. Dit is het evangelie. Het evangelie voor bedroefde mensen. De Heere bewaart de eenvoudigen. En de Heere wil het geven, midden in jullie en in uw verdriet. De eenvoudigen wil God steeds, ook vandaag nog, steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Amen. We zingen nu de eerste drie versen van Psalm 116. Laat ons samen nog bidden. Heere, wilt u het nog doen? Wilt u betonen, Heere, vandaag, vanmiddag, dat u die God bent, die de eenvoudigen bewaart, die hulpelozen uitredt en die bedroefden, diep bedroefden, troost. Wilt u het geven, Heere, en maak deze psalm tot een werkelijkheid in ons eigen leven. Ik riep de Heere aan. In al mijn nood, och Heere, och werd mijn ziel door u gered. En dan wordt het ander ook waar. Daar staat u zelf garant voor, Heere. Toen hoorde God. We bidden u erom, Heere, heel eerbiedig. Want we kunnen niet wijzen op verdiensten in onszelf waarom u het zou doen. Wilt u met ons zijn en bij ons blijven. Nu we straks deze kerkzaal verlaten gaan. En naar de begraafplaats ons zullen begeven. En daar zal het lichaam van onze overleden man en vader en opa straks achtergelaten worden. En dat is een moeilijk werk. Ondersteun ons daarin. Help ons, o God. En troost ons. We bidden om uw zegen, ook over dit woord, dat enerzijds toch eigenlijk wel een heel eenvoudig woord was. Iedereen heeft het toch kunnen begrijpen, en dat anderzijds zo diep ingrijpend is. Geef dat we het gewicht ervan kennen. Om Jezus wil. Amen.
Geachte familie, verdere aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan vertrouwen. Mag ik u dan verzoeken, nadat uw geliefde overledene zal zijn uitgedragen, u zich op de zo dadelijk genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mag ik u nu wederom, indien het mogelijk is, verzoeken om te gestaan. Verder aanwezigen, nou ja, de Heer behaagd heeft Johannes Verolmen in de leeftijd van 83 jaar uit dit aardse leven weg te nemen, zijn wij er nu alle getuigen van dat wij zijn lichaam aan de schoot der aarde hebben toevertrouwd. Het is dit de bedoeling wederom het woord te geven aan dominee Kiviet.
Dank u wel. De familie heeft het heel nadrukkelijk ook aan me gevraagd. Wilt u toch nog spreken bij het graf? En natuurlijk. Dat zijn we zo gewend. En toch is die vraag misschien voortgekomen vanuit de gedachte die heel reëel is. Wat zouden wij nu eigenlijk nog zeggen? Nu we hier staan bij dit open graf, nadat het overleden lichaam van jullie vader en opa, vriend of in welke betrekking u ook stond, hier in dit graf neergedaald is. Wat zullen wij nu nog zeggen? Nu we, en dat wens ik toch wel, ook de kinderen en de kleinkinderen en wij allemaal, nu we toch eigenlijk iets allemaal, en ik hoop het, allemaal iets voelen van de beklemming en van de machteloosheid en bijna misschien wel iets van de uitzichtloosheid en de hopeloosheid van ons bestaan. Zouden we nou maar niet beter kunnen zwijgen? Zouden we nou maar niet heel stil hier een ogenblik bij elkaar kunnen blijven staan? Verslagen. Ik zal mijn mond niet open doen. Want u hebt het gedaan, Heere. Ja, dat is waar. Het is niet buiten God. God die de schepper van het leven is. En de Heere die ook de maat van het leven van ons allen bepaald heeft. Zouden we nou allemaal maar niet zwijgen? Daar zou reden toe zijn. Zou het misschien kunnen zijn dat de profeet Jesaja daar iets van gevoeld heeft toen hij deze woorden van de Heere kreeg, zijn zender, en ze ook heeft opgeschreven. Een stem zegt, roep, spreek. Maar dan horen we de profeet als het ware vertwijfeld zich afvragen. Wat zal ik roepen? Wat zal ik spreken? Alle vlees is gras. En hier zien we het. En al zijn goede tierenheid, dat betekent al zijn heerlijkheid, alle opsmuk, alles wat het leven meebrengt, de vitaliteit van een mens die midden in het leven kan staan en die zoveel kan betekenen voor zichzelf en voor anderen. Het is niet meer dan een bloem op het veld. En wat geldt daarvan? Van dat gras en van die bloem. Het gras verdort. We hebben het ook al gezongen vanmiddag. De bloem valt af. En dit is het einde. Dit is het waar ons leven op uitloopt. Nee, dit heeft God niet bedoeld. Dit heeft God, die de schepper van ons leven is, met ons leven niet bedoeld. Hij bedoelde het leven. Maar lieve mensen, dit is het wat wij ervan maken. Wat wij ervan gemaakt hebben. In onze afkerigheid van de Heere. In het doorsnijden van de band met de levende God. En nu zijn wij allen vervallen aan de dood. Een stem zegt roep, een stem zegt spreek. Wat zal ik spreken? Alle vlees is gras. En als een heerlijkheid, als een bloem op het veld. Ook op deze prachtige nazomerdag. Nu alles lijkt te spreken van leven en van groei. En toch, wie goed ziet, die weet dat het herfst wordt. En dat de bladeren bruinen. En dat het sterven gaat. En dat is ons leven. En dat behoort erbij. Ja, als er dan toch gesproken moet worden vanmiddag, dan moet dat gezegd worden. En dan zou ik wel willen dat ik het op jullie en op uw hart binden kon. Ga er toch niet aan voorbij. Maar zie het toch. Ga nu straks niet weg van dit kerkhof, misschien een ogenblik onder de indruk, met wat verdriet in je hart natuurlijk. En je schudt het van je af. En het leven roept weer. En je gaat weer verder. En je hebt er weer niets van geleerd. Laat het zo niet zijn. Want Jesaja zegt nog iets meer. Alle vlees is als gras. En als een heerlijkheid als een bloem van het veld het gras verdort, de bloem valt af. Maar, het woord van onze God, dat blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat ook hier, op deze plaats, op dit uur, nu klinken mag. Het woord van onze God blijft in der eeuwigheid. En wat zegt dat woord? Het zegt dat wat die eenvoudige geleerd heeft. Die dichter van Psalm 116. Die heeft het geleerd. In die weg die we zojuist gehoord hebben. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. Mijn ogen van tranen. Oh, er mag hier best gehuild worden. En dat gebeurt ook. Want we hebben verdriet. Maar nu zegt de dichter, Heere, u hebt mijn ogen gered van tranen. En mijn ziel hebt u gered van de dood. En mijn leven hebt u verlost van het verderf. Hoe dan? Wel, God heeft zich over me ontfermd. Toen ik moest zeggen, Heere, ik ben zo'n mens die het verdiend hebt. Die de dood verdiend heeft. O God, ontferm u. Wees mij genadig. Och Heere, bevrijd mijn ziel. Laat dat uw gebed zijn. Laat dat jullie gebed zijn. Zoek die God, die ook door middel van het spreken, die ook door middel van het sterven van jullie vader en opa, dit zegt. Ga toch niet door buiten mij. Wie kiest over dwaasde voor het leven de dood? Zoek de Heere. Zoek Christus. Zoek het leven bij hem en leef. En wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Voor dit leven, tot troost in je verdriet. En voor na dit leven. Wij belijden in de gemeenschap met de kerk van alle eeuwen, die dit verstaan heeft, het geloof. Het allerheiligst geloof. Ik geloof in God. De Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof een heilige, ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen.
Het is nu de bedoeling het woord te geven aan de oudste zoon, de heer Piet Verhoeven.
Toen we hier aankwamen lopen, toen hadden we gelijk even een onder onsje met hiernaast. En toen moesten we gelijk zeggen, wat een mooi plekje is dit. Pa was boer, heeft heel zijn leven in een vrije natuur geleefd. En hier vlak achter zien we het bouwland. Pa zou het niet beter hebben uitgezocht. We hebben gelijk voor moeder ook maar een plaatsje gereserveerd. Dat ze straks eventueel naast elkaar kunnen liggen. Vroeger is pa boer geweest, jarenlang. Een hele leven hard gewerkt. De boerderij is aan het Dorpsweg, we reden net nog even langs. Hij heeft zijn hele leven heeft hij samengewerkt met zijn broer Leen. En die missen we hier erg. We hadden graag gezien dat hij ook kwam. Maar hij kon het niet aan. Lichamelijk en geestelijk kon hij het niet aan om hier op deze begraafplaats te zijn. Ik weet nog dat ze vroeger op de boerderij hadden ze koeien en paarden. Toen ik een jaar of 10 was, dus al heel lang geleden. Toen gingen de koeien de deur uit, dus ik wil eigenlijk een kleine terugblik op pa zijn leven hier geven. En een jaar of 4 later de paarden. Pa was er wel gek mee, maar een trekker was toch wel wat handiger. En toen kwam eigenlijk dat zorgzame, wat we vanmiddag ook al een paar keer gehoord hebben. Dat kwam bij pa boven in de winter als er wel wat tijd over was. Dan werd pa actief. Moe had een breimachine gekocht. Maar ze konden natuurlijk niet meer overweg. Wie zat er op de winterdag s'avonds te breien? Pa natuurlijk, met die breimachine. Wij als kinderen vonden dat natuurlijk prachtig. We hebben de pa vaak mee geplaagd, maar hij deed het wel. Het was druk in die tijd. Pa was altijd op de Durpsweg, was het dan. Op de boerderij, altijd aan het werk. Alleen in de winter had hij wat meer tijd. Maar voor ons had hij s'avonds altijd tijd. Je kon altijd bij hem komen. Toen de kinderen langzamerhand de deur uitgingen, toen kon je zien dat pa langzamerhand toch een beetje veranderde. Hij was niet meer zo streng. Hij werd wat milder. Wat soepeler, zou ik bijna zeggen. En hij beperkte zich meer tot de hoofdzaken. De bijzaken vond hij niet belangrijk. Dat kon je duidelijk aan hem merken. En zeker de laatste 10, 15 jaar. Altijd waren de kinderen welkom. Dat is al genoemd vandaag, maar het was altijd zo. Als er eentje gekomen was, dan hoorde hij de volgende keer die en die is geweest. En dan werden de namen genoemd. Leuk dat hij er was, zeg. Of het nou een kleinkind of een kind was, dat maakt niet uit. Later kwamen ook nog de achterkleinkinderen. Daar was hij dolgelukkig mee. Hij heeft er gelukkig nog op zien groeien. Jurjen, Anton. Iedere keer had hij het erover. Die deed dit en die deed dat. En dat werd er uit en treuren helemaal verteld. Hij had overal belangstelling voor. Als hij bij ons kwam bijvoorbeeld, dan kwam hij bij de lammetjes kijken. Zijn er al veulentjes? En dat had zijn interesse. Ze zijn samen 58 jaar samen geweest. We tellen dat laatste half jaar er ook maar bij. Want 3 keer op een dag naar moeder gaan, dat telt toch ook wel. We hebben ook hele mooie momenten gehad. We hebben gevierd het 45 jubileum van de trouw. Het 50, 55 jaar. Toen ze 45 jaar getrouwd waren, toen zijn we met z'n allen naar Avifauna gegaan. En ik weet nog dat we daar rondliepen en dat pa zei, wat is dat toch gezellig, hè? Dat was nog niet de hele club zoals we nu daarnet daar zaten. Natuurlijk al een tijd geleden. 50 jaar vonden we dat we iets bijzonders moesten doen. Op een gegeven moment schoot ons te binnen dat pa en moe in het laatste oorlogsjaar 45 getrouwd waren. En er was nog een oude foto van dat ze van de boerderij kwamen in een zwart koetsje. Toen heeft Leen, die wist Klaas van der Wal, zover te krijgen dat hij met zijn koets voor kwam rijden. En toen hebben we daar een paar uur rondgereden door de polder met pa en moe. Prachtig vonden ze het. Vooral als ze dan met al de kinderen daar bij elkaar waren, dan kwam die en wat was dat toch weer gezellig, jongens. 55 jaar hebben we gezellig daar bij Sluishaven gezeten. En dat vond hij ook weer heel mooi. Moeder trouwens ook nog, want die was toen nog aardig bij de tijd. Hij liet altijd merken hoe blij hij was met zijn kinderen. En later met zijn klein- en achterkleinkinderen. Daar had hij graag een ritje voor over. U hebt ze in de rouwadvertentie allemaal kunnen zien, het is een hele rij. Moeder begon geestelijk wat af te takelen. Was in het begin nauwelijks te merken, want vader probeerde alles uit haar handen te halen wat maar op zou kunnen vallen. Maar op een gegeven moment merken we het toch. Een zus van mijn moeder, tante Gijsbertje, tante G, die had eigenlijk dezelfde kwaal als die moeder nu heeft. Ze wist het ook allemaal niet zo goed meer. Om de 14 dagen reed pa met moe naar Zwijndrecht om daar de zaken te regelen. Af en toe herkende tante hem helemaal niet meer. De financiën hield hij ook bij. En dan hebben we nog in Derksland een andere zus van mijn moeder, tante Jans. Twee van ons zijn er nog heen geweest, om het te zeggen. Die werd ook iedere 14 dagen donderdagavond om 7, van 7 tot 8 bezocht. In het laatste wist mijn moeder precies wanneer het 8 uur was. Als de klok sloeg, 8 uur, stapte ze op, dan zei ze het zit erop. Dan gingen ze weer weg. Hij was altijd met een ander bezig. Zijn belangstelling voor zijn eigen familie, daar zullen we heel lang aan blijven denken. Hij vroeg altijd als hij met mij kwam, hoe staat het met je suikerpeen? Hoe is het met je aardappels? Altijd wilde dat precies weten. Als we wat verkocht hadden, pa, even bellen. En dan kwam die weer. Of dan toonde hij zijn belangstelling. Als iemand ziek was, werd je gebeld door pa. Hoe het op school ging, kleinkinderen, hoe gaat het op school? Hij vroeg niet naar details, maar hij leefde mee. Tot het laatst heeft hij geprobeerd moed thuis te houden. Veel steun had hij aan de kinderen. En aan de begeleider van de Samaritaan. Die hem zoveel inzicht in de toestand van moeder gaf, dat hij het uiteindelijk maar goed vond dat moeder in de Sam werd opgenomen. Als het aan hem gelegen had, had hij nog langer doorgetopt. Het ging echt niet meer. En daar ging pa nog 3 keer per dag naartoe, zoals jullie nu wel weten. En s'avonds had hij graag dat een van ons moeder opzocht, want anders zou hij s'avonds ook nog een keer gegaan zijn. En zelfs de laatste weken in het ziekenhuis. Als je dan opstond, ik heb het nog bij Toon gezien en bij mezelf. En je zei kwart over zeven, pa, het is tijd, ik ga naar moe. Dan zei hij, ga maar gauw joh, want dan heeft je moeder nog wat aan je. Ja, het moest tijd gereserveerd worden voor moeder. En we zullen zijn eenvoud, maar tegelijkertijd zijn wijsheid in de omgang met jong en oud niet vergeten. Pa, we houden van je. Dan wil ik ook de dominee, ouderlingen bedanken voor hun steun en aanwezigheid. Heel goed gedaan. Ook de ouderlingen in het bijzonder die vader en moeder bezocht hebben. En ook dominee, die dient hier zeker genoemd te worden. Ook al is hij hier dan niet aanwezig. We willen ook Jan van der Slik voor zijn rustige manier waarop hij ons geholpen heeft bedanken. Verplegend personeel en doktoren van Bethesda. Vader had het daar eigenlijk, afgezien van wat hij markeerde, maar goed naar zijn zin. Iedere keer zei hij, ik word hier goed verzorgd, dus ze zijn heel goed voor me. Maar ook de mensen van de Samaritaan, u zag het vanmiddag ook weer. Ze waren er zo om moeder te helpen. En de huisarts die vader al jaren heeft, of waar die al jaren komt, die heeft hem keer voor keer als hij daar kwam, voor kleine kwalen behandeld. Ja, deze kwaal was niet te genezen. En zeker niet, in de laatste plaats wil ik hier jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid, voor de tijd en moeite die je genomen hebt om vader de laatste eer te bewijzen. Hartelijk dank hiervoor.
Dan is hierbij een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mag ik u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de Lucaskapel, waar allereerst dominee Kievit deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er nog gelegenheid, en indien u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met dit verlies te condoleren en zal u allen koffie worden aangeboden.
We lezen aan het slot van deze droeve middag nog een gedeelte uit het woord van de Heere. Ik lees met u een kleine en aangrijpende geschiedenis uit het evangelie van Lucas. Het geschiedde op de volgende dag dat hij, dat is de Heere Jezus, ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort van de stad genaakte, zie daar gedragen, die een enig geboren zoon van zijn moeder was. En ze was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heere Jezus haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. En zei tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrezen beving hen allen. En ze verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan. God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in heel Judea en in al het omliggende land. Tot zover. We gaan u samen bidden en danken. Die grote profeet, Heere Jezus, dat bent u. En u leeft nog. U bent degene die het van uzelf gezegd hebt. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Gelooft gij dat? En nu hebben we aan het eind van dit droevige gebeuren op deze dag, Heere, nog samen een klein gedeelte uit uw woord gelezen. Het woord van u dat ons bepaalt bij de levendmakende kracht van u, Heere Jezus Christus. Een stoet ging uit de poort van het kleine stadje Nain. De stoet van de dood. En u, Heere Jezus, met de uwen kwam van de andere zijde. U de koning van het leven. De stoet van het leven. En in de ontmoeting van die twee blijkt u de overwinnaar te zijn. De dood moet het afleggen. U bent de levende koning. U bent de levensvorst. U zet de dood de voet dwars. En al betekent dat niet, heren, dat in letterlijke zin dezelfde dingen nog gebeuren. Uw woord wil het ons nochtans verkondigen. Dat in u het leven is. En dat wie u toebehoort, o drie enige God, als een eenvoudige, als een ontredderde, als een hulpeloze, als een schuldige, als een verlorene, wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Deze dag, heren, zijn we geconfronteerd met de dood. En we hebben onze plicht gedaan, in eerbiedige dankbaarheid en in pietiteit aangaande hem, wiens lichaam we moesten wegbrengen. Dat het allemaal ging zoals het ging, heren, dat u kracht gaf en ondersteuning, daar danken we u voor. Dat er verdriet is, in een bepaald opzicht danken we u daar ook voor, heren, want het tekent de band die er was. En we dragen dat verdriet met ons mee. Maar laat het niet het laatste woord hebben. We hebben iets gehoord, heren, daarvan dat wij zulke mensen zijn, die van nature dood zijn. Dood door de misdaden en de zonden. En dat het nodig is dat de levendmakende kracht van u, Heer Jezus Christus, door een wonder van uw ontferming in ons leven inkomt. Daar bidden we u om. Laat dat de sprake zijn die we met ons meenemen. We bidden u voor mevrouw Verolme, die het misschien maar enigszins beseft heeft. Wilt u met haar zijn, haar ondersteunen en leiden? Ze mag zich omringd weten, ook al beseft ze het niet of nauwelijks, door de liefde van kinderen en kleinkinderen. Ontfermt u zich over haar, heren, en maak het goed met haar, naar lichaam en ziel, en geef ons allen dat. Help en leid ons, en doe ons u zoeken. Om Jezus wil.